Vorige week zijn wij begonnen met de eerste algemene brief van de apostel Johannes. En aan die eerste avond heb ik geprobeerd duidelijk te maken dat het gaat over de hoofdzaak in de hele schrift. Want wat van den beginnen was, en zo begint dat, hetgeen van den beginnen was, zo begint het Johannes, deze brief van Johannes. Dat is ook de hoofdzaak waar de hele Bijbel over gaat. En dat gaat over het woord des levens, zoals dat in vers 1 ook staat. Hetgeen van den beginnen was, van het woord des levens. Dat is het laatste stukje van vers 1. En dat leven heeft van doen met eeuwig leven. En heeft van doen met dat het leven bij de Vader was. Want God was er altijd. God de Vader, de oorsprong van alle dingen. Daarmee was dat eeuwige leven ook. En als wij, ik ga daar nu niet naartoe, maar even voor de statistiek. Als men Johannes hoofdstuk 5 leest, in vers 26, dan staat daar wat de Heer Jezus zegt. Gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook het leven aan de Zoon gegeven te hebben in zichzelf. Dus de Heer Jezus, Christus in zijn opstanding, heeft dat geërfd. En dat eeuwige leven, dat was er altijd. Alleen was het nog niet beschikbaar in den beginnen, aan het begin. En het is ons geopenbaard, nogmaals, het was bij de Vader, nu is het geopenbaard. En in wie is het geopenbaard? In de Zoon, namelijk in de Heer Jezus Christus. En daarom, gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, en zo heeft hij ook de Zoon dat leven gegeven te hebben in zichzelf. En Johannes heeft dat ook getast, zoals dat in vers 1 staat, namelijk de apostelen hebben de Heer Jezus levend na de opstanding of in de opstanding meteen op de eerste paasdag ook gezien. En daarna heeft de Heer Jezus zich ook aan de apostelen 40 dagen vertoond in de woestijn en heeft hun de dingen van het koninkrijk doorgegeven. Maar dat eeuwige leven dat van begin af was en dat de hoofdzaak is in het schrift, dat eeuwige leven heeft gestaltenis gekregen in de Zoon. In de Heere Jezus Christus, die daarom ook de uitdrukking is van het wezen Gods. Of die het beeld Gods is. Die het uitgedrukte beeld is van het wezen Gods, zo staat het in de schrift. En die Zoon van God, die is verschenen. Die is in de opstanding verschenen. Hij was er. En vers 3 van 1 Johannes hoofdstuk 1 zegt dan, hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, ja, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Dan grijp je terug op vers 1. Ja? Waarom zou dat wat zij gezien en gehoord hebben verkondigd worden? Wat is het doel daarvan? Opdat wij gelovigen, gemeenschap zouden hebben en die gemeenschap zou zijn met de Vader en vanzelfsprekend ook met de Zoon. En gemeenschap hebben, dat is iets actiefs. Hè? Dat gaat om actieve gemeenschap met de levende Christus, met de levende Zoon. En actief deelnemen aan het leven van Christus en dat leven ook te leven, ja, daar praten we zo vaak over. Laat ons nu het nieuwe leven leven. Daar gaat het namelijk om. En dan hebben wij ook gemeenschap met elkaar. Als broeders en zusters die deel uitmaken van het lichaam van Christus. En dat is wat de Bijbel ons in vele malen, in velerlei schriftplaatsen ook duidelijk maakt. Vers 4 zegt dan, waarom deze dingen dan geschreven worden van Johannes, en deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. Blijdschap, vrolijkheid, blijdschap, dat je gelukkig bent, dat je blij bent, dat houdt in ieder geval verband met gemeenschap hebben, uit vers 3. Want we schrijven dat, wat we gezien en gehoord hebben, omdat wij gemeenschap zouden hebben met de Vader en met de Zoon, gemeenschap ook met elkaar, en daardoor wordt onze blijdschap vervuld. Vrolijk zijn en blij zijn en lachen kan je ook het best in gemeenschap. Kan je niet zo goed voor jezelf, maar als je samen bent en gemeenschap hebt, en juist als je de gemeenschap in het woord ervaart, dan maakt je dat echt blij. Dan is het hetgene wat je bij alle chaotische dingen in de wereld rust en vrede geeft. En waar je ook inderdaad, ondanks alle omstandigheden in de wereld, blij van wordt. Elke keer als ik hem zie, maakt het me blij in de Heer. Ik weet nog niet welke lied het is, maar dat schiet me dan zomaar even te binnen. Nou, en dan hebben de vertalers in mijn Bijbel boven vers 5 geschreven, de gemeenschap met God. En dan is vers 5, en dit is de verkondiging, dit maken wij bekend, die wij van hem gehoord hebben. Dus wat verkondigd wordt, is afkomstig van de Heer zelfs. En wij verkondigen dat God ja, niet één licht is, hij is niet één van vele lichten, God is licht. Ja, dat één, dat kan je wegstrepen. Dat God licht is en gans geen duisternis is in hem. Daarmee vat Johannes eigenlijk de eerste vier versen samen. Hij zegt, het gaat om de verkondiging van het woord. En het woord is God en God is licht en daar is geen duisternis. Dat zijn ja tegenovergestelde begrippen, licht en duisternis. Het is of licht of het is duisternis. En dan grijp ik weer terug op wat Johannes ja in feite ook doet. In die eerste versen herhaalt hij ja continu. En ik had vorige week al op gewezen dat Johannes in zijn manier van schrijven verschillende begrippen gebruikt om hetzelfde te zeggen, die allemaal hetzelfde voorstellen. En dan kunnen wij zien, ja, God is geest, God is liefde, God is licht, God is woord. Dat zijn fundamentele dingen die beschrijven wat God is en wie God is. En Paulus, die zegt dan in de Efezebrief bijvoorbeeld, in Efeze 5 staat dat, hoeven we ook nu niet op te zoeken, dat is maar één zin die ik citeer, al wat openbaar maakt, is licht. Komen we misschien straks nog naartoe. Al wat openbaar maakt is licht. Daarom is licht ook hetzelfde als woord. Want woord maakt openbaar. Wij worden toch geconfronteerd met het woord van God. En het woord van God maakt ons de dingen openbaar. En daarin openbaart zich de hoofdzaak van alle dingen. Namelijk het eeuwige leven. En dat is nou eenmaal in de Zoon. En daarom spreekt de Bijbel in hoofdzaak over Christus. Over de Zoon. En nogmaals, daar is geen duisternis. Als het woord aan de orde is, dan is er automatisch licht. Dan word je ook verlicht. Dan openbaart God zich. En dan staat er in vers 6 van 1 Johannes hoofdstuk 6. Van 1 Johannes hoofdstuk 1. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. En dat maakt ons weer duidelijk wat voor een praktische zaak dat is. Je kan wel zeggen, oh, ik ben een christen, oh, ik ken de Heer Jezus, maar als je in de praktijk van je leven anders wandelt, en noem ik maar met de woorden van de Efezebrief, niet wandelt waardiglijk naar de roeping met welke je geroepen bent, en we zijn tot zoonschap geroepen, je hebt het net nog in het openings- en dankgebed ook nog aangehaald, dat het daarom gaat dat wij dat praktiseren en dat wij weten, wij zijn een kind van de Heer en wij zouden ons ook zo gedragen als kinderen van de Heer. Dus in dat licht ook actief wandelen. Daartoe worden wij geacht, want licht dat God geeft en het licht dat is God, heb ik nu al ook twee keer gezegd, dat maakt nu eenmaal openbaar. Nou, en ik heb dan in mijn aantekening even een kleine hint geschreven van Psalm 119, kent iedereen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat is het woord van God. Licht en lamp. Het verlicht. Het maakt openbaar en maakt ons bekend. En precies dat is wat het tegenovergestelde van de duivel de bedoeling is. Hij wil dat wij in duisternis wandelen. Hij wil dat wij niet verlicht worden. Dat we die gemeenschap in het licht en in het woord niet hebben. Die zoek ik wel even op. Dat is 2 Korinthe hoofdstuk 4. Waar de apostel schrijft dat er velen zijn die anders. Nou, dat schrijft hij zo niet. Maar ik interpreteer het maar even zo. Dat velen zijn die anders wandelen. En die gaan daardoor verloren. Die zijn daardoor de weg kwijt. Dat is Efeze hoofdstuk 4. Waar hij in vers 3 zegt. 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 3. Ja. Toch indien ook. Ja, ik heb wat anders gezegd. Ja. Nee, ik bedoel 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 3. Toch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. Die daardoor de weg kwijt zijn. Dan is namelijk duisternis. Dan is het bedekt. Dan zie je het niet. in de welke de God, die dan de weg kwijt zijn, als het ware verloren gaan, omdat ze de weg niet meer vinden en kwijt zijn, in de welke de God deze eeuw, dat weten jullie, dat is de duivel zelfs, de zinnen verblind heeft, blind gemaakt, dat je niet ziet, namelijk der ongelovigen, en zet ongelovigen niet met degenen die de Heer niet zouden kennen. Het gaat erom, ongelovigen zijn ontrouwen, die niet trouw zijn aan het woord. Want gelovig zijn is in eerste instantie trouw zijn aan het woord van God. En als je niet trouw bent aan het woord van God, dan ben je als het ware ontrouw. En dat is hier vertaald met ongelovig. En waarom? Opdat hun niet bestralen de verlichting van het evangelie, de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Nou, heb je weer alles samengevat wat we in de eerste Johannesbrief, in de eerste versen ook medegedeeld krijgen. Waar licht is, daar zien wij, daar herkennen wij, daar nemen wij op, daar geven wij acht op die dingen. En daar kennen wij elkaar en daar is gemeenschap. In het donker zie je niets. Daar ben je als het ware blind en daar ben je ook alleen. Daar is dan ook geen gemeenschap, want je ziet elkaar niet. Daar kan die gemeenschap ook niet zijn. En dan doe je de waarheid niet. Want je zegt toch, ik wil in het licht wandelen, ik ben toch een christen. En als je het niet doet, dat is wat Johannes dan hier ook bedoelt, dit is de verkondiging. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Want wij zouden juist in de waarheid staan en de waarheid vasthouden. En dat zouden wij als broeders en zusters ook begrijpen. En dan hebben wij ook gemeenschap met elkaar. En waar gemeenschap is, daar zien wij de Heer. Daar zien wij dat woord, daar begrijpen we dat. En als wij gemeenschap hebben, is dat tegelijkertijd ook liefde. Want liefde is gemeenschap. Nou, nog eens vers 7. Indien wij in het licht wandelen, gelijk het licht, hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. Zeg niet nog eens, nu vers 7. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Daar herhaalt hij nog maar. Indien wij wel in het licht wandelen, dan hebben we gemeenschap. En dan komt op eenmaal, dan switcht hij weer om, dan komt de sprong naar het bloed van Jezus Christus, reinigt ons van alle zonden. En ik denk dat ik dat hier niet meer moet zeggen, dat bloed leven is. En dat bloed niets met de kruisdood van de Heer Jezus van doen heeft. Bloed is leven. De Heer Jezus heeft zich ook niet aan het kruis geofferd. Het kruis waar de Heer Jezus aan gestorven is, is als ware een slachtbank. Daar wordt niet geofferd. Geofferd wordt op de altaar. Dat is nadat hij gestorven is, offert hij zich. En dit is wat belangrijk is, bloed is leven. Als er geen bloed meer daar is, ja, dan ben je dood. Als het bloed door je lichaam niet meer doorgaat en zijn werking niet meer doet, want bloed doet de werking in je lichaam, hè? Het transporteert zuurstof, het voedsel wordt verwerkt en dat bloed heb je nodig om te leven. Als het er niet meer is, ja, dan ben je dood. Maar bloed is leven. En als het om het leven gaat, om het leven van Christus, om het bloed van Christus, zo moet ik het zeggen, als het om het bloed van Christus gaat, dat steekt al in de twee woorden. Christus is degene die opgestaan is, want toen de Heer Jezus stierf, was hij niet de Christus. En als het om het bloed van Christus gaat, dan kan het alleen maar om het leven van de opgestaande Heer Jezus Christus gaan. En dan heb je nog weer een woord daarbij voor dat leven wat in den beginne was. En voor het begrip leven, brood, licht, waarheid, bloed. Geest is ook leven. Allemaal begrippen die de apostel Johannes in die zin zo gebruikt. En hier maakt hij dan nu de sprong van. Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed, het leven van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons. Heel belangrijk, reinigt ons, namelijk diegenen die in het licht wandelen en diegenen die gelovig zijn, van alle zonden. Van alle zonden. Zonde is, betekent het doel te missen. Dat is eigenlijk zonde. Als je zondaar bent, ben je een misser. Dan is er geen communicatie. Dan is er geen gemeenschap. Als je een zondaar bent, dan is er scheiding. dan scheidt het. Dat heeft toch met één, met dood te maken, want dood scheidt. Wij gaan als natuurlijke mensen dood en als natuurlijke mensen, zoals wij hier geboren worden, is er geen verbinding met God. Die verbinding komt alleen maar door geloof en doordat men door geloof het leven, het nieuwe leven ontvangt en dan is er gemeenschap. En alles wat daarvoor is, is scheiding. Daar is er geen contact. En van nature hebben wij als natuurlijke mensen hebben wij geen gemeenschap met de levende Heer, wil zeggen met het levende woord. En waarom niet? Ja, omdat wij als natuurlijke mensen zondaren zijn. We kunnen niet anders. Het zit in ons. Dat is onze natuur. En daar hebben we ook meteen iets te verbergen. Kijk, Adam en Eva, natuurlijke mensen, die werden uit het paradijs gezet omdat zij niet luisterden naar de Heer. Ze hadden kunnen leven als ze gehoorzaam geweest waren. Maar omdat ze dat niet geweest waren, komt het eerste dat ze zich schamen, dat ze iets te verbergen hebben. Want het is zo, als je niet gelovig bent en als je niet die gemeenschap met God hebt, als je zonden begaat, dan heb je slecht geweten en dan verberg je wat. Wat dacht je waarom Adam opeens verdwenen was? En God was hem zoek en God zegt aan Adam, waar ben je? En hij had zich verborgen in de bosjes, zeg ik maar, of in de struiken. Omdat hij zich schaamde, omdat hij naakt was, omdat hij zich zelfsbewust was. Misschien ga ik te ver hier in de verklaring, maar dat is zo begint onze Bijbel, wat de natuurlijke mensen betreft. Van nature zondaren, ze hebben niet geluisterd naar wat God gezegd heeft, namelijk eet van die boom des levens. Ze hebben zich laten misleiden van de slang. Ze hebben gewoon in die zin gezondigd. Konden ook niet anders, dat wist God ook. Maar meteen schaamden ze zich, want ze merkten dat ze naakt waren en werden zich zelfbewust en hebben zich verstopt. En God zegt, hé, waar zijn jullie? Nou ja, maar het gevolg was, omdat ze toch van die boom van de kennis van goed en kwaad gegeten hebben, die wet voorstelt. Dat is wat de natuurlijke mens namelijk doet en wat hij ook opzoekt. Ja, daar schaamden ze zich, maar dan moesten ze wel eruit. En dan kwam scheiding. Er was geen contact en geen gemeenschap meer met de levende Heer, met het levende woord. En dat heeft God zo voorzien. Maar hij heeft dan in al die 4000 jaar oud-testamentische tijd een oproep gedaan zich te bekeren en naar zijn woord te luisteren. En dat is gepredikt, geprofeteerd en, nou ja, eertijds gesproken hebben de vele malen op velerlei wijze door de profeten tot de vaderen, maar men heeft niet geluisterd. Men heeft die communicatie niet gezocht. Men heeft die verbinding niet gezocht. Nou ja, en daarom is de natuurlijke mens een zondaar. Hij is een zondaar, daarom zondigt hij en daarom is er geen contact. En daarom geen contact betekent uiteindelijk scheiding en dood en alle mensen gaan nu eenmaal dood. Was in Gods plan zo voorzien, maar hij heeft altijd gezegd, je moet naar mij luisteren, neem mij aan, maak een ommekeer in je leven en je zult leven. Voor oud-testamentische gelovigen die het woord aangenomen hebben, komt dat leven nog? Die hebben dat nog niet gekregen, omdat er eerst voor de nieuw-testamentische gelovigen iets beters weggelegd is. Ze hebben in hoofdstuk 11, de laatste versen. En dat is dat eeuwige leven dat wij nu al hebben als eerstelingen van de nieuwe schepping. En al die gelovigen uit oud-testamentische tijd die verbinding wel weer gekregen willen, omdat ze geloven, die krijgen dat leven, nou ja, zeg maar op de jongste dag, op de laatste dag, of hoe je het ook maar wilt noemen, voor de grote witte troon, als alle gelovigen groot en klein opgewekt worden. Maar ik ga weer terug naar de gelovigen in onze bedeling, aan jullie en mij, aan ons, als wij in het licht wandelen en actief gemeenschap met elkaar hebben, dan reinigt ons het leven van de Heer Jezus Christus, wat wij in ons hebben en waar wij onlosmakelijk mee verbonden zijn, dan reinigt ons dat van alle zonden. Zeg maar van elke zonde, welke het ook is, wij worden gereinigd. En daar staat niet, hier in dit vers 7, het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden, dat wij door het bloed van Christus niet meer zondigen. Daar staat niet omdat wij nu in Christus zijn. Wij hebben het leven van de Heer Jezus Christus. En daarom zondigen wij niet meer. Nee, natuurlijk zondigen wij. Zolang wij hier in dat aardse lichaam, in dat natuurlijke lichaam nog rondlopen, kunnen wij niet anders als zondigen. Dat lichaam zondigt. En dan is het niet de bedoeling dat wij uit eigen kracht proberen ons best te doen om dat niet meer te doen. De bedoeling is te aanvaarden dat we uit genade zalig geworden zijn. Dat we ons naar boven zouden richten en niet meer naar beneden. Daar waar we met onze voeten en met ons oude lichaam rondlopen. Wij zouden ons bewust zijn dat wij kinderen van hem zijn. Wij naderen tot de troon der genade. Dat is daarboven. Daar trekt de Heer ons ook naartoe. Daarom zijn we ook hier uitgetrokken uit deze wereld en overgezet in zijn koninkrijk. En daarboven, waar wij daar met elkaar samenkomen, daar reinigt ons het bloed, het leven van de Heer Jezus Christus van al die dingen die hier met onze voeten, bij wijze van spreken, nog gedaan worden, waar wij hier rondlopen. Dus. En als dat niet zo was, dan hoeft hier vers 7 en vers 8 helemaal niet te staan. Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij licht is, zo hebben wij gemeenschap. En het bloed van Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Want wij zijn van nature nu eenmaal zondas, zondaren, van nature. De oplossing is, op grond van zijn genade heeft hij ons nieuw leven gegeven en ziet ons de Heer alleen maar in Christus, in dat nieuwe leven. Daar ziet de Heer ons in. En dat oude kijkt hij niet aan. Anders hoeft het dan niet te staan in de 2e Korintherbrief. Eén is voor allen gestorven, daarmee zijn allen gestorven. Voor God zijn alle mensen dood. Juridisch sowieso. En later, na 100 jaar in onze tijd zo ongeveer, gaan ze ook allemaal dood. Maar wij hebben door geloof in de Heer Jezus Christus, op grond van genade, zijn leven ontvangen. En dat leven, zijn leven in ons, dat houdt hij ook rein. Daar reinigt hij ons met al die dingen die misgaan. En dat heeft veel met een belast geweten te maken, wat wij namelijk als zondaar zouden hebben, als wij dingen verkeerd doen. En dit belast geweten hoeven wij niet meer te hebben. Want wij worden niet van de buitenkant gereinigd, wij worden van binnen gereinigd. Het is een inwendige kwestie die gebeurt, die passeert, wil ik zeggen, maar dat is natuurlijk Duits. Het is een inwendige kwestie. Dus, ik wil daarmee zeggen, ons vlees wordt niet gereinigd, de buitenkant wordt niet schoongemaakt. Onze geest, of beter ons hart en ons geweten, dat is het wat gereinigd wordt. De inwendige mens. We worden van binnen gereinigd, zodat we geen geweten meer zouden hebben van zonden. Hoeven we niet meer aan te kijken. Kijk daar niet naar. Je doet ze automatisch, want je bent van nature een zondaar. Je kan niet anders. Maar als je zegt, dat, laat ze maar, ik kijk naar boven, dan verandert de Heer ons inwendig. En dan komt er vrucht voort die daar ook voor zorgt dat je bepaalde dingen vanzelfsprekend niet doet. Niet omdat het niet mag of dat het moet. Nee, omdat het de vrucht van zijn werk in ons is. Dat is misschien een balansact waar je zegt, nou, waar ligt er een verschil? Maar ik wil zeggen, het is wel een groot verschil. Je kan onder de wet leven en zeggen, ik mag dit niet, ik mag dat niet, ik moet zus en ik moet zo. En als ik dat niet doe, dan word ik daarvoor gestraft en dan voel ik me bezwaard en dan heb ik een zwaar belast geweten. En dan denk ik, oh, wat heb ik weer gedaan? En dat is precies wat wet veroorzaakt. Het belast jullie of mijn geweten als wij daar nou zouden leven. Na al die wetten, dat mag niet, dat moet niet. Maar als je uit genade leeft, dan zeg je, alles is mij geoorloofd. Maar niet alles deugt. Niet alles is oké. Maar beseffen dat ik als oude mens, en zeg niet dat je dat niet doet, want daar zegt Johannes, indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, dan liegen wij. Wij doen het gewoon van nature. Maar we kunnen wel aannemen, indien wij in het licht wandelen, indien we die gemeenschap hebben, dan is het de Heer die ons geweten reinigt en die zegt, bijvoorbeeld naar mij zegt hij, Jurgen, maak je niet druk over die dingen die fout gaan. Ik kijk het niet aan, neem het weg. Wat ik van jou vraag is, kijk omhoog, laat je van mij onderwijzen, neem mij aan, stel je hart open en ik kom met mijn woord in jou en dat heeft een uitwerking. Nou ja, een uitwerking, het draagt vrucht. En die vrucht verandert je in je denken. En dat hangt daarmee samen of wij inderdaad ook die actieve gemeenschap rondom het woord ook hebben. En niet alleen maar zeggen, ik ben een christen. En voor de rest, nou ja, dan ga ik zondags niet, ik noem maar zondags niet fietsen. Of dan ga ik niet naar de discotheek, of dan ga ik niet naar de film. En dan draag ik me zo, dan draag ik altijd die kleren. Dan doe ik als vrouw geen broek aan, want dat mag allemaal niet als een fatsoenlijke christen. Wat een onzin. De Heer zegt, nee, daar gaat het niet om. Dat kijk ik sowieso niet aan. Ik kijk jou alleen maar aan in hetgene wat de Heer Jezus Christus in ons via zijn woord doet. Want die reiniging van ons geweten, waardoor gebeurt die dan? Die gebeurt door het bad des waters, namelijk door het woord. Dat staat dan letterlijk in Efeze hoofdstuk 5. Kunnen we even opzoeken. Efeze hoofdstuk 5. En dan nemen wij, om het iets uitgebreider te maken, nemen wij eerst Efeze hoofdstuk 5 vers 2. Vers 1 dan wat mij betreft ook nog. Wij zouden navolgers van God zijn. Zijt dan navolgers God, schrijft Paulus, als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde. Ik heb zo net al een keer gezegd, gemeenschap, dat is liefde. Gemeenschap, dat is dienen en liefde. Wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons, gelovigen, ons liefgehad heeft. En ook lief heeft natuurlijk. En zichzelf voor ons, Christus, heeft zich voor ons overgegeven tot een offerande, een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. En weer een offer. De kruisdood is geen offer. De kruisdood is een afslachting. Het offer wordt gebracht op het altaar. En toen de Heer Jezus uit de doden opstond, opgewekt werd, dan was het eerste wat hij zei, maar dan moeten we dan straks misschien nog naar Hebreeën gaan. Hier ben ik om uw wil te doen. En gij hebt mij het lichaam bereid. En ik, Heer Jezus, zegt hij, ik zorg voor jullie als de hoge priester en ik hou dat lichaam rein, want het is mijn lichaam, zegt hij. En daarin is hij zeer getrouw. Want Mozes was wel getrouw over zijn huis, maar Christus, de opgestaande Heer, die is getrouw over zijn huis, wiens huis wij zijn, als lichaam van hem. Indien we maar één ding doen, namelijk de roem der hoop tot het doel toe vasthouden. Dat is Hebreeën hoofdstuk 3. En hier staat dan dat wij in de liefde zouden wandelen. Ik spring naar vers 8. Want gij wat eertijds duisternis. Dat zie je, had toch kunnen zeggen, daar al in, wandelt in het licht. Want gij wat eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Wandelt als kinderen des lichts. Wees in je geloofsleven actief, heb actieve gemeenschap in het licht. Want de vrucht des geestes staat hier. Ja, maar Johannes had al gezegd, de vrucht van het licht. Dat is ook geen verschil. De vrucht van het licht of van de geest is in alle goedheid, rechtvaardigheid en waardigheid. Vers 11, ik spring naar vers 11. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraf ze ook veeleer. Doe ze weg. Leg ze aan de zijkant en let er niet op. En dan heb je weer die tegenoverstelling. Onvruchtbare werken der duisternis tegenover de vrucht van het licht. Of de vrucht des geestes. In 2 Korinther, in de 2e Korintherbrief, daar schrijft de apostel Paulus, ik laat dat 2 Korinther ook, 2 Korinther 5 is over licht en de werken des vleeses en de vrucht van het licht of de vrucht van de geest. Maar ik blijf hier in de Efezebrief in vers 13. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want al wat openbaar maakt is licht. Efeze 5, vers 13 was dat. Vers 14. Daarom zegt hij, en er komt een citaat uit het Oude Testament, uit Jesaja 60, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk, en dan hebben we weer Nederlandse taal, voorzicht, attentie, attentie is het niet, voorzichtiglijk is vooruitziende, is vooruitkijken, voorzichtig. voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. En de tijd uitkopende terwijl de dagen boos zijn, daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij, en wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Wordt vervuld met de geest. Dat is in principe hetzelfde wat de apostel Paulus in Colossenzen 3, vers 16 zegt, namelijk het woord van Christus wone rijkelijk in u. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u is hetzelfde als wordt vervuld met de geest. Want we hadden al via Johannes gezien, geest, woord, waarheid, licht, leven, dat is allemaal hetzelfde waarom het rijdt en wat de hoofdzaak is, namelijk Christus. Laat Christus in je wonen, wordt vervuld met de geest. En nogmaals in vers 25 van Efeze hoofdstuk 5, daar komt hij dan tot de manier hoe gereinigd wordt. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Voor wie heeft de Heere Christus, de opgestaande, zich overgegeven? Heeft hij zich geofferd? Hij is daarvoor niet aan het kruis gestorven, dat was al daarvoor, daar was hij nog Jezus van Nazareth. Dan werd hij uit de dood opgewekt en daar heeft hij zich gegeven aan de gemeente, voor de gemeente, voor haar gegeven heeft, opdat hij haar, wat zou hij doen, dat is wat de Heer Jezus Christus nu doet, in jullie en in mij, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende, of haar reinigende, maar dat doet hij ja nog steeds, met het bad des waters door het woord. Waardoor wordt ons geweten gereinigd? Door het woord Gods, door het bad des waters, door het woord. Ja, Johannes doet dat in Johannes, oh, nee, weet ik nu niet. Och, uit het hoofd weet ik dat nu niet. Johannes 13, de voetwassing. Prachtig voorbeeld. En Jezus legt zijn klederen af als uitdrukking van zijn dood. Hij omgot zich met linnen kleding. Linnen. Weet je waarin de Heer Jezus geboren werd? Gelegd werd toen hij geboren werd? In linnen doeken. Wat was het eerste wat men zag toen men naar het graf kwam en het graf was leeg? Daar lagen daar die linnen doeken. Als uitbeelding van zijn hoge priesterlijke functie die hij zou nemen, krijgen, toen hij uit de doden werd opgewekt. En hier staat dan, hij zal ons heiligen en reinigen met het bad des waters met het woord, opdat hij, door het woord, opdat hij haar, de gemeente, zichzelf een heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Dat is wat de Heer doet. Het is niet ons werk. Wij reinigen ons niet. Wij worden gereinigd door het bad des waters, door het woord. En bij de voetwassing was dat, dat kennen jullie, hè, Petrus, die zegt, nou, dat kan ook niet dat jij ons de voeten wast. En dan, ik maak het maar heel kort. En dan zegt de Heer Jezus, ja, dat moet ik wel doen. Ja, ja, als je dat moet doen, dan maak ik maar helemaal. Dan, nee, dat was weer niet nodig, want we zijn eenmaal gereinigd door opstanding uit te doden. En als wij nu als gelovigen hier nog rondlopen, dan is het alleen maar nodig dat onze voeten gewassen worden. Want met de voeten lopen we hier op de aarde rond. En wat ons hoofd betreft en ons hart, daar kijken wij naar boven. Daar zoeken wij de dingen die boven zijn, bedenken wij die dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want wij zijn met Christus verborgen bij God. En pas als hij geopenbaard wordt in heerlijkheid, dan zullen ook wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En zolang dat nog niet gebeurt, want dat gebeurt bij de opname van de gemeente en als volg daarvan 7 jaar later bij de terugkomst van de Heer op aarde, daar worden wij met hem geopenbaard in heerlijkheid. En als dat allemaal nog niet gebeurd is, onze opname, zolang reinigt de Heer van zich uit. Niet omdat wij het vragen. We hoeven het niet te vragen. Hij doet het omdat het zijn hoge priesterlijk werk is. Als de opgestaande Heer een hoge priester zegt hij, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Gij hebt mij het lichaam bereid en ik zal onder vele broederen uw naam verkondigen. En dat is wat de Heer ook doet. En daar reinigt hij ons van ons belast geweten als we dat zouden hebben. En de bedoeling is dat wij zelfs begrijpen dat we dat niet te hoeven hebben. Misschien kom ik daar volgende week, nee zeker kom ik daarop terug, maar ik wil toch even nog naar de Hebreeënbrief gaan. Naar Hebreeën hoofdstuk 9, dacht ik was het. Ja, Daar wordt het volmaakte offer van Christus beschreven, hebben de vertalers boven hoofdstuk 9 gezet. En daar vind je de beschrijving van de dienst van de hoge priester in oud-testamentische tijd op grote verzoendag. Eenmaal per jaar moest de hoge priester in het heilige der heiligen ingaan. En dan moest hij verzoening doen voor de zonden des volks, indien hij bloed moest sprenkelen op de ark des verbonds en die weg moest besprenkelen. Maar dat moest hij één keer per jaar doen. En het dilemma van het Oude Testament en van de oud-testamentische hoge priesters was dat ze door de dood verhinderd waren om te blijven. En dan krijgen wij van de reiniging, van de uitwendige reiniging, krijgen we die voorbeelden van, en dan moet ik even lezen, vers 11. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, door zijn eigen leven, want het gaat om Christus, de hoge priester. Nooit uit het verband verliezen en niet denken door zijn eigen bloed. Nee, het gaat om vers 11, Christus de hoge priester. En hij werd pas hoge priester toen hij uit de doden werd opgewekt. En maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom en eeuwige, eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hun heilig tot de reiniging des vleeses, het was een ritueel, tot uitwendige reiniging. Ja, hoewel dat zo was, en nu komt het beslissende vers, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, weer het leven van Christus, de opgestaande Heer, die door de eeuwige geest zichzelf, God, door de eeuwige geest, door dat eeuwige leven dat hij ontvangen heeft, het bloed van Christus, zichzelf God onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dus door het leven van Christus, die zichzelf, de levende Christus, de opgestane, onstraffelijk opgeofferd heeft. Nou ga ik weer terug ter Jezus aan het kruis. Heeft hij zich onstraffelijk opgeofferd? Die droeg de schuld van jou en van jou en van jou en van mij. Hij droeg de schuld van alle mensen. En daarvoor stond de dood. En daardoor ging hij aan het kruis. En als hij uit de dood werd opgewekt, daar heeft hij zich onstraffelijk geofferd. Daar heeft hij gezegd, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. U hebt mij het lichaam bereid en ik draag de verantwoordelijkheid voor het lichaam. En dat is wat hier beschreven staat, die door de eeuwige geest zichzelf een gode onstraffelijk opgeofferd heeft. En wat doet hij? Uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Hij reinigt ons geweten van werken die God sowieso niet aankijkt. En het doel is dat wij daardoor de Heere kunnen dienen. De ommekeer is, als jouw geweten niet gereinigd wordt, ben je niet in staat om de Heer te dienen. Met een belast geweten van, ik heb schuldgevoelens. Ik voel me schuldig omdat ik dit gedaan heb. En dit heb ik moeten doen. En daar had ik toch eigenlijk, mocht dat überhaupt? En dan loop je met zo'n belast geweten rond. Dan ben je niet in staat om de Heer te dienen. Je kan de Heer dienen als je aanneemt, de Heer reinigt ons geweten. Hij maakt ons vrij van een belast geweten en daardoor zijn wij vrij. En daardoor kunnen wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. En niet met een belast geweten. Dat hoeft namelijk niet. En als, en ben ik al bij 1 Johannes hoofdstuk 3, daar komen we er nog lang niet aan toe, maar daar schrijft die Johannes, indien uw hart u veroordeelt. En dat gebeurt soms, hè? Ik kan niet ontkennen dat je soms met een belast geweten rondloopt. Maar de vraag is, hoezeer ben je in staat om te zeggen, nee, hoeft niet. Jurgen, je hoeft geen slecht geweten te hebben, voor wat je ook gedaan hebt. De Heer kijkt het niet aan, dan hoef je het ook niet. Want indien je hart jezelf veroordeelt, God is meerder dan je hart. En waar God ons niet veroordeelt, hebben we geen enkele reden om onszelf te veroordelen. Daar kunnen wij op die verse levende weg kunnen wij gaan en kunnen waardiglijk wandelen met de roeping naar welke wij geroepen zijn. Ik sla één bladzijde naar om, Hebreeën hoofdstuk 10, vers 19. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, wij hebben vrijmoedigheid, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een versen en levende weg. Dat is een bloedige weg, levende weg. Welken hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, daarmee is het begonnen. En terwijl we hebben een grote priester over het huis Gods, een grote priester, de hoge priester, over het huis Gods. Dat huis Gods weten we nog inmiddels wie dat is, dat zijn jullie en ik. Hè? We hebben een grote priester over het huis Gods, in Hebreeën 4, wiens huis wij zijn. Hè? Zo laat ons toegaan. Met een waarachtig hart, met een hart waar waarheid in woont, in volle verzekerdheid des geloofs, niet twijfelen, want Jacobus zegt die twijfelt, dat is ongeloof. In volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons die onwankelbare belijdenis vasthouden. En laat ons dan onze onderlinge bijeenkomst voor de troon der genade niet nalaten. Wij kunnen met vrije moed naar de Heer gaan en zeggen, Heer, hier ben ik, doe u wat u met mij wilt doen. En wat ik als ik ellendig mens, en ik praat over mezelf, maar ook over jullie, ik kan niet anders. Ik wil misschien niet, maar het vlees is zwak en doet het toch. Maar als wij beseffen dat we in Christus een nieuwe schepping zijn, een nieuw schepsel zijn, en alles nieuw geworden is, en de Heer daarvoor ons zorgt, dan hoeven we ons daarover geen zorgen meer te maken. Dan neemt de Heer dat weg. Maar het hangt ervan af of wij inderdaad die gemeenschap met de Heer, die gemeenschap met elkander, ook inderdaad praktiseren. En niet alleen maar zeggen, ik ben een christen. En tegelijkertijd, oh, ik moet nog dit, en ik mag dat niet, en ik moet toch zus. En dan drukt het meteen weer, omdat het sowieso misgaat. Want van nature zijn wij missers. Dan gaat het altijd mis. Het loopt niet goed af. Maar gelukkig, God zij dank, is er ten eerste geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Geen veroordeling. Geen verdoemenis, schrijft de apostel Paulus in Romeinen hoofdstuk 8. Daar is er geen verdoemenis. En dan schrijft hij ook, maar die in het vlees zijn, die kunnen God niet behagen. Daar kan je God niet dienen. Dus je moet aanvaarden, ik ben uit genade zalig geworden. Ik heb leven gekregen uit genade. Ik mag dat nieuwe leven ook leven. En ik mag daarin een onbelast geweten hebben. Want wat ik ook verkeerd doe, de Heer neemt het weg. Hij kijkt het niet aan. Hij bestraft mij daarvoor niet. Hij beloont me alleen maar voor de gemeenschap met hem. En voordat ik hem wil dienen. En daarvoor heeft hij ons tenslotte ook bekwaam gemaakt. Om dienaars te zijn, niet naar het Oude Testament, niet naar de letter, maar om dienaars te zijn naar het nieuwe verbond. Daar is hij de hoge priester van. En welk recht hebben wij dan om terug te gaan naar de oude mens en ons daarmee bezig te houden? Acht die maar voor dood. God kijkt hem niet aan. Hij ziet jullie en mij en al diegenen die hiernaar luisteren en die de Bijbel openmaken. Hij ziet ons alleen maar in Christus als nieuwe schepselen. En waar de Heer Jezus Christus als de hoge priester de verantwoordelijkheid neemt om zijn eigen lichaam rein te houden. Dat is wat hij doet. En daar danken we hem voor. Vader in de hemel, dank u wel dat wij hier samen mogen zijn. En zoals André ook begon, dat wij als broeders en zusters het woord mogen openen. Dat we mogen zien wie u bent, Heer, en wat u doet. En welk groot werk u in de tijd doet waar de wereld in duisternis is. En denkt, waar is God? Waarom doet hij niets? Waar wij verzekerd zijn, Heer, dat u wel een werk doet. Maar u doet het in het verborgene. U doet het daar waar het licht is. En in de wereld is dit licht niet. Dit is uit de wereld uitgegaan. Maar wij als uw kinderen, als degenen die wedergeboren zijn en die uw leven, eeuwig leven hebben, wij mogen in dat licht wandelen, omdat wij beseffen welke positie u hebt en welke positie u ons gegeven hebt als uw kinderen. En dat wij straks Als uw kinderen ook tot zonen zullen aangesteld worden, dat ligt hem daaraan hoe wij die gemeenschap met u ook beleven. En hoe we dat leven dat u ons gegeven hebt ook leven en ja, ons ter beschikking stellen aan het werk dat u doet, Heer. Daarvoor willen wij u dank zeggen. Want in dit werk zijn wij altijd verzekerd van uw liefde, uw kracht en uw genade. Amen.